Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst hier in de kerk en thuis of op een andere plaats als u met ons meeluistert en kijkt. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Volgende week zondag 18 juli wordt in de middagdienst de heilige doop bediend aan Noah van Ingen. Wat de inzameling van uw gaven betreft bij de uitgangen, er zijn twee bestemmingen vandaag. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de landelijke kerkelijke kassen. Voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededeling. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we beginnen, gemeente, met de lofzang van Maria, het eerste vers. Maria die in haar lofzang lijkt op Hanna, de moeder van Samuel, die in haar lage staat zijn dienstmaagd niet versmaadt, maar van zijn gunst doet roemen. Het is de lofzang van Maria, vers 1. Vanmorgen worden we voor de spiegel van Gods heilige wet geplaatst. Na het horen van Gods wet zingen we uit Psalm 119, vandaag vers 61. Woorden die Hanna ook had kunnen zingen. Gerechtigheid en recht heb ik gedaan, geef mij dan niet in onderdrukkers handen. Daarna lezen we verder uit het woord van God. We openen het Bijbelboek 1 Samuel en lezen daaruit hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 20. Dus we luisteren naar Gods wet, we zingen Psalm 119 vers 61 en we lezen 1 Samuel 1 vers 1 tot en met 20.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde diezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naasten is. Een man van de Ramathaim Zofim, van het gebergte van Efraïm, wiens naam was Elkana, een zoon van Jeroam, de zoon van Eliu, de zoon van Togu, de zoon van Zuf en een Efratiet. En hij had 2 vrouwen, de naam van de ene was Hanna en de naam van de andere was Peninna. Peninna nu had kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Deze man nu ging opwaarts uit zijn stad, van jaar tot jaar, om aan te bidden en om te offeren de Heere der Heerscharen, te Silo. En al daar waren priesters des Heeren Hofni en Pigas, de 2 zonen van Eli. En het geschiedde op die dag, als Elkana offerde, zo gaf hij aan Peninna zijn huisvrouw en al haar zonen en haar dochters delen. Maar Hanna gaf hij een aanzienlijk deel, want hij had Hanna lief. Doch de Heere had haar baarmoeder toegesloten. En haar tegenpartijdige tergde haar ook met terging om haar te verrimmen, opdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En alzo deed hij jaar op jaar. Van dat zij opging tot het huis des Heeren, zo tergde zij haar alzo. Daarom weende zij en at niet. Toen zeide Elkana haar man, Hanna, waarom weent gij? En waarom eet gij niet? En waarom is uw hart kwalijk gesteld? Ben ik u niet beter dan 10 zonen? Toen stond Hanna op, nadat hij gegeten en nadat hij gedronken had, te Silo. En Eli, de priester, zat op een stoel bij een post van de tempel des Heren. Zij dan van ziel bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad zij tot de Heren en zij weende zeer. En zij beloofden een gelofte en zeiden, Heren der Heerscharen, zo gij eenmaal de ellende uw dienstmaagd aanziet en mijner gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat de Heere geven al de dagen van zijn levens. En er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Het geschiedde nu, als hij evenzeer bleef biddende, voor het aangezicht des Heeren, zo gaf Eli acht op haar mond. Want Hanna sprak in haar hart, alleen roerde zich haar lippen, maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zeide tot haar, hoe lang zult gij u dronken aanstellen? Doe uw wijn van u. Doch Hanna antwoordde en zeide, nee, mijn heer, ik ben een vrouw bezwaard van geest. Ik heb nog wijn, nog sterke drank gedronken. Maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht des Heren. Acht toch uw dienstmaagd niet voor een dochter Belials, want ik heb tot nu toe gesproken uit de veelheid van mijn gedachten en van mijn verdriet. Toen antwoordde Eli en zeide, ga heen in vrede, en de God Israëls zal u beden geven, die gij van hem gebeden hebt. En zij zeide, laat uw dienstmaagd genade vinden in uw ogen. Alzo ging die vrouw haars weegs, en zij at, en haar aangezicht was haar zodanig niet meer. En zij stonden des morgens vroeg op, en zij baden aan voor het aangezicht des Heren. En zij keerden weder en kwamen tot hun huis te Rama. En Elkana bekende zijn huisvrouw Hanna, en de Heere gedacht aan haar. En het geschiedde na verloop van dagen, dat Hanna bevrucht werd en baarde een zoon. En zij noemde zijn naam Samuel, want, zeide zij, ik heb hem van de Heere gebeden.
Gemeente, als de Heer het geeft, hopen we de komende tijd te luisteren naar Bijbelgedeelten over het leven van Samuel. Ik bedien u vanmorgen het woord van God uit wat u is voorgelezen uit 1 Samuel 1. En als kernvers lees ik waar het op uitloopt, vers 20. En het geschiedde na verloop van dagen dat Hanna bevrucht werd en baarde een zoon. En ze noemde zijn naam Samuel, want, zeiden ze, ik heb hem van de Heere gebeden. Tot zover de tekst. Maar bidden we eerst de Heere om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest en om een gezegende dienst. We doen ook voorbeden en dankzegging. We bidden voor de ouderen die niet meer met ons mee kunnen opgaan naar de kerk. Vandaag bidden we in het bijzonder voor zuster J. Willems Meijer uit Winterdijk in Gouda. We bidden ook voor onze zuster J. Udo Meijer, die in de achterliggende week de uitslag kreeg van het onderzoek. Er is een kwaadaardige tumor ontdekt bij haar nieren. We danken de Heere samen met broeder en zuster Den Hartog van Beek, die in de achterliggende week 60 jaar getrouwd waren. We danken de Heer ook samen met broeder en zuster Van Mansom van Inge, die afgelopen vrijdag 40 jaar getrouwd waren. We danken de Heere samen met zuster J.A. Schuttel, bij wie de staaroperatie voorspoedig is verlopen. En we danken de Heere ook samen met zuster J. van Inge, die in de afgelopen week in het ziekenhuis heeft gelegen voor een hartonderzoek. Ze is weer thuis en ook met ons hier in de kerk. Laten we de Heere danken en bidden. Trouwe en heilige Heere in de hemel, tot u willen wij komen in deze eredienst, omdat u ons daartoe roept. Heere, geeft u ons een besef dat elke kerkdienst van u uitgaat. en niet zozeer afhangt van onze bereidwilligheid om te komen of te luisteren, maar dat in de allereerste plaats u uw stem wilt laten horen. En die stem klonk reeds toen we uw woord hoorden voorlezen en meelazen. Ook hoorden we die stem in uw wet. Ik ben de Heere uw God. En daarmee liet u opnieuw horen dat u recht op ons heeft. Recht op ons hart, op ons leven. En Heere, dan moeten wij met schaamte u belijden dat wij ook in de achterliggende week uw wet hebben overtreden. En dat we hier komen als zondaren die het verdiend hebben dat u niet meer komt en niet meer spreekt. Heere, vergeeft u al onze zonden. En geef dat we die ook persoonlijk voor u zullen belijden. Wilt u ons aanzien, niet in wie we zelf zijn, maar in uw geliefde Zoon, de Heere Jezus Christus. Ja, vervul ons met uw Heilige Geest, die het uit Christus neemt en het ons verkondigt. Uw Geest, die overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Heere, wil ook vanmorgen dat zuiverende werk in ons leven doen. En als we u hebben leren kennen door genade, door het geloof, doe ons dan ook leven uit u en uit uw woord. Heere, wij moeten u belijden dat we vaak zo lauw zijn als het daarover gaat. Dat als u het niet verhoedt, dat we uw woord dan laten voor wat het is. Heere, bekeer ons daarvan en vernieuw ons hart en ons leven. Laten we zo leven als Hanna, van wie we zullen horen. Hanna die het zo moeilijk had in haar leven, die een kruis te dragen had. Het kruis van de kinderloosheid. Maar bovenal het kruis dat daardoor uit haar de Messias niet geboren zou worden. Ook het kruis van eenzaamheid. We zullen ervan horen. Dat ze maar één uitweg wist, namelijk vluchten tot u en haar ziel uitgieten voor uw aangezicht. En Heere, zo komen wij vanmorgen ook tot u met de nood van ons persoonlijk leven. U kent ons. U weet wat er in ons omgaat, wat er speelt in ons leven. Heere, wil uw evangeliewoord door laten dringen tot in ons hart. Want van dat genadewerk getuigt toch ook uw werk in het leven van Samuel. Dat u in hem doorgaat met uw genade onder een volk dat dat niet had verdiend. Heere, mogen we ons zo vanmorgen ook verwonderen over de weg die u bent gegaan. De weg waarin u Samuel hebt gegeven om de weg te banen voor het koningschap van David. En van David naar koning Jezus, de zaligmaker. Heere, wij bidden u voor de hele gemeente, voor onze kinderen, onze jongens en meisjes. Geef alles wat ze nodig hebben, dat ze goed kunnen luisteren, dat hun gedachten niet afdwalen. Laat ook zij, zo jong als dat ze zijn, een hart hebben als Samuel, van wie we in de Bijbel lezen dat hij al heel jong u diende. Wij bidden u dat ook voor onze jongeren. Heere, laat de waarde van uw dienst ook op de eerste plaats staan in hun leven. Laat ze zijn als de moeder van Samuel, Hanna, die een biddend leven had. Wij bidden u voor de gezinnen. Heere, laten het kleine kerkjes binnen de kerk zijn. En waar dat niet zo is, wil dat dan schenken door uw geest. Heere, wij bidden u ook voor al diegenen in de gemeente die met moeite en zorgen het kampen hebben, die dat aan den lijve ondervinden. Er is veel stil verdriet in de gemeente. We denken aan hen die in rouw zijn. Maar we denken vanmorgen ook in bijzonder aan hen die het kruis van de kinderloosheid kennen. Wat vanmorgen ook ter sprake zal komen. Heere, draagt u hen daarin. Maar we bidden ook voor hen die tobben met hun gezondheid of psychisch in nood zijn. Heere, wilt u de hulp die geboden wordt zegenen. U weet ook wat dat betreft, wat er de komende week ook zal gebeuren. Heere, er kan zo tegenop gezien worden, maar wilt u meegaan en de behandeling zegenen? Gedenkt u ook onze ouderen, heren, ondersteun hen door uw genade. We bidden u in het bijzonder voor onze zuster Willems Meijer in Winterdijk. Geeft u haar alles wat ze nodig heeft. Geef haar in haar ouderdom veel zicht op u, de Heer Jezus Christus, de goede herder, die zijn leven stelt voor de schapen. Heren, geef haar die afhankelijkheid en zicht op de grote herder, die leidt en verzorgt. We bidden u voor onze zuster Udo Meijer, die de achterliggende week een teleurstellende uitslag kreeg van het onderzoek. Heren, ondersteunt u haar, ook als binnenkort meer onderzoeken zullen volgen. U kent haar. U weet ook dat haar gedachten zo weer teruggaan naar het overlijden van haar man en de weg die daarvoor lag. Heren, weest u heel nabij. En geef dat er middelen gevonden worden om de kwaal te bestrijden. En geef dat ze haar oog, ook in deze weg, op u geslagen zal hebben. Wij danken u, Heere, samen met zuster Schuttel, dat de staaroperatie is geslaagd. Wij danken u ervoor. Geef dat het ook in het verdere verbeteren mag. Wij danken u voor de rust die u gegeven hebt. En voor de wijsheid aan de artsen. U komt alle lof en eer toe. We zeggen dat ook samen met zuster Van Inge, die deze week naar het ziekenhuis moest en daar ook een nacht verblijven moest vanwege haar hart. Heren, wij danken u dat ze weer thuis mag zijn. Heren, geef in haar hart wat we straks ook aan het einde zullen zingen. God zij altoos op het hoogst geprezen. Lof zijn Gods goede tierenheid. Wees u ook met haar als er in het toekomende ook nog meer onderzoeken zullen volgen. Samen met onze broeder en zuster Den Hartog danken we u dat ze afgelopen woensdag mochten gedenken dat ze 60 jaar getrouwd zijn. U hebt gespaard en gedragen. U hebt veel vreugdevolle momenten gegeven, maar er is ook veel verdriet geweest. Heren, wij bidden u voor hen, ook in de avond van het leven, nu de zorg voor onze broeder steeds meer wordt. Geeft u zijn vrouw ook alle kracht en wijsheid die daarvoor nodig is om hem bij te staan. Wij danken u ook samen met broeder en zuster Van Mansom van Inge, die 40 jaar getrouwd zijn. Geef hen dankbaarheid in het hart voor uw zegen daarin. Maar we dragen ook hun zorgen aan u op. Wilt u daarin voorzien? Ook als in deze dagen en weken het verdriet over het overlijden van broer Daan nog zo levendig is. Geeft u uw licht in het hart, ook in dat verdriet, maar ook in de verdere huwelijksweg. Wees u zo overal, deze dag, waar uw naam verkondigd wordt, waar het evangelie van Jezus Christus gepredikt wordt, wereldwijd. Bouw en bewaar uw kerk. En wees ook hier. Wij bidden u om uw zegen in deze dienst. Helpt u, geef het licht en de leiding van uw Heilige Geest. Om uw woord te verkondigen, maar ook om er naar te luisteren. En wilt u de Satan, uw tegenstander, weren, dat hij uw werk niet zal afbreken. En kom met uw Heilige Geest. Mag zo alles in deze dienst uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw heilige naam. Wij bidden u dat alleen om Jezus wil. Amen. Als inleiding op de preek zingen we Psalm 123. Psalm 123, vers 1 en vers 2. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En ook vers 2. Geef ons gena, o Heere. En wat er volgt. Psalm 123, het eerste en het tweede vers. Laten we in antwoord op de prediking zingen Psalm 66, vers 9 en vers 10. Psalm 66, vers 9 en 10, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, hebt u dat wel eens meegemaakt? Dat je ergens in een gezelschap was waar het er vrolijk aan toe ging. Je was uitgenodigd en het hele gezin ging er naartoe. Maar dan kun je niet achterblijven, je gaat mee. Je wil ook niet teleurstellen. Maar als je er dan eenmaal bent waar je uitgenodigd was, dat je je toen eenzaam voelde. Alleen. Verdrietig. Ja, er zijn dan wel allerlei mensen om je heen. Er is vreugde, gelach, lekker eten. Maar je kunt er niet in mee. En dan die opbeurende woorden. Joh, wat is er? Je kijkt zo somber. En je voelt het. Ik kan het niet vertellen, want er is geen ruimte voor. Herken je dat? Dat je wel een masker op zou willen zetten, maar het lukt je niet meer. Je wilt best mee eten, maar je krijgt geen hap meer door je keel. En dan ook nog die ene. Die ene die het altijd op jou gemunt heeft. Die ene met die cynische opmerkingen. Die bijtende spot. Die maar op één ding uit is. Je pesten, vernederen. En als je dan aan tafel zit, dan lijkt je keel wel dichtgeknepen. Gemeente, dat is de situatie van Hanna. Hanna, de vrouw van Elkana. Ze voelt zich alleen. En ze gaat gebukt onder een zwaar kruis. En ze wil nog maar één ding. Dat de Heere aan haar gedenkt. Dat Hij uitkomst geeft. En Hij geeft uitkomst. Hoe? Door aan Hanna een zoon te geven. Samuel. Samuel, de laatste richter. Samuel, die ook profeet wordt genoemd. Over zijn geboorte horen we vanmorgen. Laten we naar de tekst gaan luisteren. Het hele gedeelte dat is voorgelezen, dat uitloopt op vers 20, de geboorte van Samuel. We vatten de tekst en het verband samen onder het thema De Heere gedenkt. De Heere gedenkt. En dan letten we op drie gedachten. In de eerste plaats een zwaar kruis. In de tweede plaats een stil gebed. En in de derde plaats een zekere verhoring. Dus de Heere gedenkt. Een zwaar kruis. Een stil gebed. En een zekere verhoring. Dus we luisteren allereerst naar een zwaar kruis. Gemeente, de geboorte van Samuel is een van de voorbeelden uit de Bijbel dat de Heere werkt door de onmogelijkheden heen. Waar wij mensen moeten zeggen, nu kan het echt niet meer. Nu is er geen uitweg meer. Daar werkt God. Omdat Hij God is. Omdat Hij de Almachtige is. Maar als je op je in laat werken, in deze geschiedenis, wat de mens ervan gemaakt heeft, dan zeg je onmogelijk. Want het boek 1 Samuel, dat volgt direct op het boek Richteren. In onze Bijbel staat het boekje Rut ertussen. Maar zoals u weet, wellicht nog van vorig jaar, Rut speelde in de Richterentijd. 1 Samuel sluit direct aan op het boek Richteren. Dat boek waarvan het eerste vers nog heel hoopvol klonk. Het volk Israël, dat na de dood van Jozua haar afhankelijkheid van de Heere laat horen. We lezen dat in Richteren 1 vers 1. En het geschiedde na de dood van Jozua dat de kinderen Israëls de Heere vroegen. Nou dan denk je, dat biedt perspectief. Dat was helemaal in de lijn van de belofte van het volk aan Jozua vlak voordat hij stierf. Wij zullen de Here dienen. Maar niet lang na Jozua's dood gaat het mis. En in het hele boek Richteren lezen we het, dat het volk Israël in de zonde valt van afgoderij. En het boek Richteren eindigt in doffe ellende met die vreselijke laatste hoofdstuk. De schrijver van het Richterenboek maakt in het laatste vers van het boek de balans op. In die dagen was er geen koning in Israël. En ieder deed wat recht was in zijn eigen ogen. Nou, je zou denken, als je dat allemaal hebt gelezen, nu staat er een punt. Nu is het klaar. Einde van de Bijbel. Verloren. Dat wat zo mooi en zo hemels begon in het paradijs, is door de zondeval geworden in het slot van het boek Richteren tot één groot drama. En dan 1 Samuel. De Heere zet geen punt. Niet vanwege dat zondige volk, maar vanwege zijn eeuwige verbondstrouw. Daar hoorden we vorig jaar over uit het boekje Rut, hoe de Heere de geslachtslijn in zijn goedertierenheid bewaart. En hoe die geslachtslijn zou gaan uitlopen op David. En in de geschiedenissen van Samuel horen we hoe de Heere het koningschap van David instelt. En het volk brengt rond dat koningschap. Wat een afschaduwing is van de heerschappij van de Messias. En daarvoor gebruikt de Heere 1 man. De laatste richter. Samuel. Gemeente, zijn geboorte is een werk van de Heere. We zullen het horen. Zijn roeping is een werk van de Heere. Zijn leven wordt gedragen door het werk van de Heere. Kortom, Samuel is een man van de Heere. God geeft hem. En die gave is een wonder vanaf het allereerste begin. Uitvoerig krijgen we dat te horen van de Bijbelschrijver. We horen eerst de naam van de vader van Samuel, Elkana. Elkana van Ramataim Zofim. En later wordt die plaatsnaam eenvoudig afgekort tot Rama. Het is een dorpje in het gebergte van Efraïm. Als je vanuit Jeruzalem zo'n 2 uur naar het noordwesten loopt, dan ben je er. In het Nieuwe Testament horen we ook van dat dorpje. Dan heet het Arimathea. Daar komt Jozef van Arimathea vandaan. En in 1 Samuel woont Elkana er met zijn gezin. En hoewel hij woont in het stamgebied van Efraïm, is hij geen Efraïmiet. Elkana is een Leviet uit de stam van Levi. Dat lezen we niet in 1 Samuel, maar in het geslachtsregister in 1 Kronieken 6. En zoals u wellicht weet, de stam van Levi had geen eigen stamgebied. Ze waren verdeeld over de priestersteden over het hele land Israël. En zo woonde deze Leviet Elkana in Rama. Samuel zal dus een leviet zijn. Anders had hij later ook niet zijn hele leven in de tabernakel mogen dienen. En dan staat er van die Elkana dat hij 2 vrouwen had. Dat was in die tijd alleen maar weggelegd voor mannen die welgesteld waren. Kennelijk was dat bij Elkana het geval. Maar het was niet de wil van de Heer. We zullen dat vanmiddag ook horen bij de behandeling van het 7e gebod. Als Adam Eva tot vrouw krijgt, dan zegt God er uitdrukkelijk bij dat iedere man zijn eigen vrouw moet nemen. Enkelvoud. En overal in de Bijbel waar dat gebod overtreden wordt, daar zie je er ellende van komen. We zien het bij Abraham, bij Jacob. Later bij David, bij Salomo, er is jaloezie, er is haat, er is verdriet, er is rivaliteit, er is ruzie. En dat zien we ook in dit gezin. Hanna zal Elkana's eerste vrouw geweest zijn. Hij had haar lief, zo staat er in vers 5. Maar toen duidelijk werd dat Hanna geen kinderen kon krijgen, nam Elkana er nog een vrouw bij. Peninna. En bij haar kreeg hij wel kinderen. Misschien heeft Elkana het wel gedacht. Als dat kruis van kinderloosheid nu maar weg is, dan zal het beter met ons gaan. Maar toen Peninna wel kinderen kreeg en Hanna niet, toen was de onrust nog groter. Daar begint inderdaad die jaloezie, die ruzie, dat gepest. Het gaat van Peninna uit. Peninna die wel merkt dat Hanna meer geliefd wordt door Elkana. Ze laat niet na om Hanna, zo staat er, te tergen. Het zijn hele sterke woorden die de Bijbelschrijver gebruikt om Peninna's houding en woorden aan te duiden. Het wijst op een duivelse geest. Het zijn krachtige woorden, namelijk haar tegenpartijdige. Tergde haar met een terging om haar te vergrimmen, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. Peninna had er een duivels genoegen in om Hanna op het hart te trappen. Om ze te vernederen, om haar te pesten. In de grondtaal staat een woord dat je ook kunt vertalen met Peninna donderde. Ze liet harde woorden vallen. Het was allemaal het gevolg van dat dwaze besluit van Elkana om Gods scheppingsorde te doorbreken. Gemeente, laat dat ook voor ons een les zijn. Gods scheppingsorde is goed, is heilzaam. Mannen onder ons, 1 vrouw is genoeg. Niet meer dan genoeg, ook niet te weinig, precies genoeg. Zo wil God het. En laat ik nog wat concreter zijn en dat alvast vooruitlopend op de behandeling van het 7e gebod vanmiddag. Wat we hier letterlijk zien is second love. Het brengt verwoesting in je huwelijk, in je gezin. Stiekem afspreken met andere vrouwen. Misschien wel zomaar voor de grap een profiel op Tinder aanmaken. Of op andere datingsites, terwijl je getrouwd bent. Het is een grote zonde tegen de Heer. Het brengt je van de Heer af. Je maakt je huwelijk stuk. Je maakt je vrouw en kinderen ongelukkig. En je zet je ziel op het spel. Gemeente, die kinderloosheid van Hanna was al een groot kruis. Maar door Peninna's gedrag werd haar kruis nog zwaarder. Hanna is nameloos alleen. Terwijl ze getrouwd is. Dat merken we vooral als we horen dat het hele gezin aan de offermaaltijd zit. Ja, want dat doet Elkana wel. Ieder jaar gaat hij met zijn gezin, waarschijnlijk op een van de grote feesten, naar het heiligdom dat in Silo staat. Daar stond de tabernakel. En Elkana gaat naar Silo om daar te offeren en te aanbidden. Staat in vers 3. Wie aanbidt hij? Nou, in de Statenvertaling staat de Heere der Heerscharen. De HSV heeft daar de Heere van de legermachten. In de grondtekst staat er Yahweh Zebaot. De eeuwige God van het verbond die alle macht heeft. En aan het hoofd staat van de hemelse legermachten. Het is de allereerste keer in de Bijbel dat deze titel voor de Heere gebruikt wordt. De Heere der Heerscharen. Het was te prijzen in Elkana dat hij dit deed. Dat hij niet zei, nu ja, het is zo'n vervallen toestand in ons land. Iedereen is in godsdienstig opzicht zo ver van zijn plek. Dan kun je toch eigenlijk niet meer in het heiligdom komen. Ik blijf maar thuis. Nee, dat zegt hij niet. Hij gaat in de wegen die de Heere wijst om zijn God te dienen, samen met zijn gezin. En als hij dan de offers heeft gebracht, dat eindigde met een dankoffer, dan gaat hij aan een maaltijd. Want de offers die in deze gelegenheid gebracht werden, eindigden met een dankoffer. En een dankoffer was het enige offer waarbij rond het heiligdom een maaltijd werd gehouden. Een deel van dat dankoffer werd verbrand en het andere deel was voor de priesters en voor het gezin. Nou, jongens en meisjes, probeer je het maar voor te stellen. Daar zitten ze rond een tafel. Elkana, Hanna, Peninna, de kinderen van Peninna. En vader Elkana geeft aan Peninna een stuk offervlees. En aan haar kinderen ook. Er zijn ook altijd koeken bij. Iedereen kreeg een grote koek. Hanna had geen kinderen. Elkana geeft haar daarom een extra groot stuk vlees. Een aanzienlijk deel, zo staat er. Maar het verschil was duidelijk. Daar zat Hanna met haar kinderen. Een stapel koeken. En veel vlees. En één stuk vlees en één koek voor Hanna. Ja, en dan kwam die spot van Peninna weer naar boven. Wat Elkana er precies van gemerkt heeft, dat staat er niet. Maar die opmerkingen van Peninna waren heel scherp. Ze zei niet zomaar, ik heb lekker kinderen en jij lekker niet. Nee, er staat dat Peninna haar tergde omdat de Heere haar baarmoeder gesloten had. Dat betekent dat Peninna zei, Hanna, dat jij geen kinderen hebt, dat heeft de Heere gedaan. Ik heb wel kinderen van hem gekregen, jij niet. Ik word gezegend, jij mooi niet. Voel je de scherpte van dit gepest? Daar werd de naam van de Heere bij gehaald. Jongens en meisjes, pesten doet heel veel pijn. Zul je daar nooit aan meedoen? Tegen niemand. Maar pesten en dan de naam van de Heere erbij halen, dat doet helemaal pijn. Het is zonde. Eigenlijk zegt Peninna, Hanna, de Heere gunt jou helemaal geen kinderen. Elkana zal toch wel gezien hebben dat Hanna verdrietig is. Hij denkt dat dat verdriet alleen maar er is vanwege die kinderloosheid. En hij probeert Hanna een beetje op te beuren. Hanna, waarom huil je? Waarom eet je niet? Waarom is je hart slecht? Dat staat er letterlijk. Dat betekent, waarom is je hart gebroken? Er is toch een feestelijke maaltijd? En bovendien, je hebt mij toch? Ben ik je niet beter dan 10 zonen? Maar Hanna krijgt geen hap door de keel. In vers 10 staat dat haar ziel bitter bedroefd is en Elkana peilt die nood helemaal niet. Gemeente, wat geeft dat een eenzaamheid? Als je in geestelijk opzicht elkaar niet verstaat, ook binnen het huwelijk, maar ook binnen andere verbanden. Als je niet begrepen wordt, wanneer je het geestelijk moeilijk hebt. Dat is een eenzaamheid binnen de eenzaamheid. Hoe is dat bij u, bij jou? Ook als je getrouwd bent, verkering hebt. Maar ook binnen het gezin, kennen we elkaar echt? Weten we van elkaar wat er in ons hart omgaat? Mag ik het nog wat breder trekken? Weten we dat in de gemeente van elkaar? Verstaan we elkaar als het gaat over het geestelijke leven? Dat wanneer je iemand iets hoort verwoorden over het geestelijk leven, dat de harten ineens smelten. En nee, dan bedoel ik niet dat iedereen op dezelfde manier door de Heere geleid wordt. Maar ik bedoel wel dat de Bijbelse kernzaken van het geestelijke leven, zoals die bijvoorbeeld worden samengevat in de Heidelbergse Catechismus, als die worden verwoord, dat diep geestelijke herkenning oproept. Of is er in de gemeente ook die geestelijke eenzaamheid, net zoals Hanna die kende? Want die kinderloosheid bij Hanna en dat gepest door Peninna had een geestelijke component. Het was een geestelijke strijd. En die strijd moest ze alleen strijden. Dat blijkt uit haar gebed. Dat brengt ons bij het tweede. Een stil gebed. Jongens en meisjes, op welke manier kun je allemaal bidden? Nou zeg je, dat weet ik wel. Bijvoorbeeld thuis bij ons aan tafel. Als we gaan eten, dan gaat mijn vader hardop bidden of mijn moeder. En misschien ben jij ook wel eens aan de beurt. En op school in de klas, dan bidt de meester, de juffrouw, hardop. En hier in de kerk, dan bidt de dominee hardop. Maar zijn er nog meer manieren om te bidden? Ja. Net voor de dienst, toen werd het helemaal stil. Niemand zei iets hardop. En iedereen bad. Als het goed is. Jij toch ook wel? Heere, zegent u deze kerkdienst. Zegent u wat we lezen uit uw woord. Zegen de preek dat ik uw stem mag horen. Maar dat deden we allemaal heel stil. Misschien doe jij het ook zo wel als je gaat slapen. En als je weer wakker wordt. Dat je stilletjes bidt. Of misschien fluistert. Maar de Heere hoort het wel. Want hij hoort alles. Nou, zo stil bidden, dat deed Hanna ook. Het lukt haar niet om te eten. Ze is verdrietig. Ze gaat van tafel af. Het kan zijn dat ze binnen de voorhof die offermaaltijd aten. Het was in ieder geval dicht bij de tabernakel. En Hanna loopt naar het heiligdom. In vers 9 wordt hier het woord tempel gebruikt. Dat kan erop wijzen mogelijk dat er rond de tabernakel al een soort stenen gebouw was opgericht. Want de eerste tempel van Salomo die stond er nog niet. Maar wat er in ieder geval duidelijk wordt, Hanna vlucht naar Gods huis. Ze weet nog maar één weg te gaan in haar verdriet. Naar het heiligdom van haar God. En dat is bijzonder. Want hoe was het gesteld met de godsdienst in Israël? Heel slecht. Het volk was in grote zonde gevallen. Er werd afgoderij bedreven. Bovendien, in de tabernakel dienden de zonen van Eli als priester, Hofni en Pinehas. En uit alles wat we van hen weten, bleek dat het goddeloze jongens waren. Die hadden geen levende band met de God van Israël. In hoofdstuk 2 van dit Bijbelboek doet de Bijbelschrijver daar een boekje over open. Ze verachten de offerdienst van Gods heilige voorschriften. Als mensen kwamen om voor de Heer een offer te brengen, dan namen de priesters het beste stuk vlees met een vork uit de pot en dat aten ze zelf op. En er staat ook dat er een menigte van vrouwen kwam. Ja, zogenaamd om de Heer te dienen. Maar ze sliepen daar bij de tabernakel. Ze brachten de nacht door in ontucht en overspel met de priesters. Dat was de tabernakel in die dagen. Je zou zeggen, geregeld was het een bordeel geworden. En bovendien, wie was de hoge priester? Eli. Eli, die in hoofdstuk 4 richter wordt genoemd. Maar Eli had helemaal geen hoge priester mogen zijn. De Heer had uitdrukkelijk geboden dat het hoge priesterschap van Aaron moest overgaan op Eleazar zijn zoon en diens zonen. Aaron had 4 zonen, Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar. Nadab en Abihu zijn jong gestorven, ze werden verteerd in de tabernakel toen ze daar met vreemd vuur kwamen. En toen moest het hoge priesterschap van Aaron overgaan op zijn derde zoon, Eleazar. Maar als je geslachtsregisters goed leest, dan is Eli een afstammeling van Itamar. En later zien we daarom in de tijd van David dat er 2 hoge priesters zijn. Abjatar uit de lijn van Eli, die geen hoge priester mocht zijn, en Zadok uit de lijn van Eleazar. En dan moet David ook in godsdienstig opzicht orde op zaken gaan stellen. Eli mocht dus geen hoge priester zijn, maar hij was het wel. En daaruit bleek ook al het verval van de dienst aan de Here. En bovendien, Eli was een slappe man. Het blijkt wel dat hij de Here oprecht diende, maar misstanden in de tabernakel durfde hij niet aan de kaak te stellen. De Here zal het in hoofdstuk 3 tegen Samuel zeggen over Eli. Want als zijn zonen zich hebben vervloekt gemaakt, zo heeft hij hen niet eens zuur aangezien. En nu is Hanna in zo'n grote nood. Moet ze nu naar die tabernakel toe? Hanna, wat heb je daar te zoeken? In dat bordeel met die slappe hoge priester die het niet eens mocht zijn. Maar voor Hanna telde iets anders. Ze is niet op zoek naar hoge priester Eli. Ze houdt zich niet bezig met de misstanden in de tabernakel. Ze wil maar één ding, naar de Here toe. Naar de God van het verbond. De Here die de God van Israël, die zich in de woestijn heeft geopenbaard, als de God die barmhartig en genadig is, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Hanna weet hoe vervallen alles ook is, daar achter dat verzoendeksel, daar staat de ark. Achter het voorhangsel. De ark met het verzoendeksel. Daar woont de Here. En bij hem wil ze zijn. Hij is de enige die haar nood op kan lossen. Komt u zo ook naar de kerk? Natuurlijk mag u thuis ook uw tijdelijke en geestelijke noden aan de Here voorleggen in het gebed. Maar komt u zo ook naar de plaats waar de Here zijn gemeente wil ontmoeten, hier in de kerk, om je hart voor hem uit te storten? Hanna doet het. Ze loopt langs Eli die daar op een stoel zit en ze knielt voor de Here. En dan roept ze de Here aan met diezelfde naam die we ook in vers 3 al tegenkwamen. Here Zebaoot, Here der Heerscharen. De Here van de legermacht op hemel, in de hemel en op de aarde. Het is de drie enige God van het verbond die met zijn macht en zijn majesteit alle dingen in de hand heeft. Het is de Here die met zijn macht Hanna's baarmoeder tot nu toe gesloten heeft gehouden. Het is de Here voor wie alle machten ter beschikking staan. En heel eerbiedig en in stilte, maar ook met veel tranen, bidt Hanna. En ze doet een gelofte. Kijk maar even zelf. En zij beloofde een gelofte en zei, Heere der Heerscharen, zo ge eenmaal de ellende van uw dienstmaagd aanziet en aan mij gedenkt. Hoort u dat zinnetje? Aan mij gedenkt. En uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat aan de Here geven, al de dagen van zijn leven. En er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Hanna weet best wel dat het een gewoonte was om daar hard op te bidden, maar ze doet het in stilte. Sommige zaken in je leven kunnen zo teer liggen dat je ze alleen in stilte uitspreekt tegen de Heer. Net zoals als we die dichter uit Psalm 42 dat horen verwoorden. Ik zal tot God mijn steenrots spreken. Waarom, Heere, vergeet ge mij? Ik ga in het zwart door rouw bezweken om mijn vijands dwingelandij. Denk aan Peninna. Die mij hoont en mij het hart doorboort. Dat hart dat maar steeds deze lastering hoort. Waar is God op wie ge bouwde en aan wie ge uw zaak vertrouwde? En in die nood vraagt Hanna, wilt u aan me denken, Heer? Wilt u me niet vergeten? Gemeente, daar doet ze een beroep op Gods hart. Op Gods barmhartigheid. En uiteindelijk doet ze daarin een beroep op Gods belofte van de beloofde Messias. Die zal komen als het grote offer, de Heer Jezus Christus. In hem kan en wil God aan mensen gedenken. En gedenken, dat betekent hun ellende aanzien en ze eruit verlossen. Daar vraagt Hanna om. Om Gods gedachte van vrede, van shalom. Gemeente, laten we de Heer ook zo aanroepen. Om aan ons te gedenken in genade. Aan onze lieve kinderen. Aan de gemeente. Aan ons land, ons volk. Heere, ontferm u. Gedenk aan ons in genade. Heb gedachten van vrede over ons, alleen door Christus Jezus. En dan niet vrede om het allemaal maar voor jezelf te houden, dat doet Hanna ook niet. Ze bidt niet voor zichzelf als zodanig. Ze zegt niet, Heere, ik word zo getreiterd omdat ik kinderloos ben. Geeft u me alstublieft een kind. Nee, het drukt zwaar op Hanna's hart dat Gods naam wordt gelasterd omdat ze geen kind heeft. En als ze dan bidt om een kind, dan zegt ze twee dingen. Ze vraagt heel bijzonder om een zoon. Een mannelijk zaad. En in de tweede plaats doet ze een gelofte. Dat is wat anders dan een belofte. Een gelofte, dat is dat je iets zult doen als de Heer je iets geeft. Wanneer ze een zoon zal krijgen, dan zal ze die aan de Heer teruggeven. Geen scheermes zal er op zijn hoofd zijn. Dat is een aanduiding van het feit dat die zoon een Nazireër zal zijn. Iemand die helemaal wordt toegewijd aan de dienst van de Heer. Als je de wet op het Nazireërschap in nummer 6 leest, dan gaat het daar om een tijdelijke periode. Maar Hanna zegt erbij, al de dagen van zijn leven. Heere, ik geef hem totaal aan u. En zo bidt Hanna om de eer van de Heere. Ze bidt van zichzelf af. Niet ik wil, ik heb graag, nee. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Als u mijn zoon geeft, dan geef ik hem aan u terug, om uw volk te leiden. Dan mag ik helemaal wegvallen. En ze blijft bidden, lezen we in vers 12. Totdat een strenge stem de stilte verstoort. Dat brengt ons bij het derde. Een zekere verhoring. Want Eli, die heeft daar aan de ingang Hanna een tijdje zitten observeren. Hij ziet wel een gebedshouding, maar hij hoort geen gebed. Hij ziet wel haar lippen bewegen, maar dat klopt niet. En hij trekt de conclusie, die is dronken. Dat is de zoveelste alweer. Ja, hij weet van die grote zonde die zijn zonen bedrijven. Met vrouwen die naar de tabernakel komen. En daar komt nogal eens wijn bij te pas. En daarom zegt hij tegen Hanna, hoe lang zult u dronken aanstellen? Doe uw wijn van u. Geschrokken doet Hanna haar ogen open. En dan ziet ze die man voor zich staan met dat prachtige hemelsblauwe kleed. Met die borstplaat vol edelstenen. En hij kijkt boos. Gemeente, wat is dat een schuld die daar ligt bij Eli? Zijn goddeloze zonen durfde hij niet eens zuur aan te zien. En deze godvrezende vrouw die in de nood van haar leven neerknielt in het heiligdom, spreekt hij streng aan. Wat een teken van verval. Het was kennelijk zo ongebruikelijk geworden dat daar een vrouw kwam om te doen waar de tabernakel voor te doen, waar de tabernakel voor bedoeld was. Als er een vrouw in het heiligdom was, dan was er altijd sprake van dronkenschap of hoererij. Wat een schuld. Maar gemeente, dan de reactie van Hanna. Wat is dat een spiegel voor ons? Ze zet geen grote mond op. Ze zegt niet, kijk eerst eens even naar alle misstanden hier. Ze zet Eli niet eventjes op zijn plek. Niets daarvan. Ze laat eerbied blijken voor de hoge priester. Hij is toch Gods gezalfde, Gods knecht. Zo ziet ze hem en zo spreekt ze hem ook aan. En rustig vertelt ze waarom ze in stilte bidt. Nee, mijn Heer. Ik ben een vrouw bezwaard van geest. Ik heb geen wijn en geen sterke drank gedronken. Maar er heeft iets anders rijkelijk gevloeid. Ik heb mijn ziel uitgegoten voor de Heer. En dan zegt ze ook nog even erbij dat ze haar niet moet achten als een dochter Belials. Dat waren die slechte vrouwen. Die werden dochter Belials genoemd. Want, zegt ze, ik heb tot nu toe gesproken uit de veelheid van mijn gedachten en mijn verdriet. Gemeente, wat een getuigenis voor deze hoge priester. En wat een indrukwekkende woorden van Hanna. Ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht van de Heer. Niets heb ik achtergehouden. Jongens en meisjes, eigenlijk zegt Hanna, vergelijk mijn hart maar met een emmer water, Eli. Ik heb hem helemaal ondersteboven gehouden. Alles heb ik voor de Heer uitgegoten. Hij weet nu alles van me. Ik vraag het nog maar een keer, bidden wij ook zo? Dat je de Heere alles vertelt. Zo beleiden we dat toch in zondag 45 van de catechismus. Wat heeft God bevolen om te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nood die de Heere Christus samengevat heeft in het gebed dat hij onszelf geleerd heeft. Doe het maar. En vertel de Heere dan vooral de nood van je ziel. Dat je zonder God niet leven kan. Dat je zonder Christus voor de Heere niet kan bestaan. Dat je zijn bloed, zijn tranen, zijn lijden elke dag nodig hebt om achterweg te schuilen. Bid de Heere om zijn Heilige Geest. Om je dagelijks te vernieuwen. Om in zijn spoor te gaan. En gemeente, als Eli dat hoort, dan draait hij om als een blad aan de boom. En dan komt er iets uit zijn mond, uit zijn hart, waaruit blijkt dat hij toch de Heere kende en hem diende. Dan zien we daar Eli spreken als een dienaar, een knecht van God met ambtelijk gezag namens de Heere. Ga heen in vrede. En de God van Israël zal uw beden geven die ge van hem gebeden hebt. Eli wist helemaal niet waar Hanna om gebeden had. Hoeft hij dat niet eerst te weten? Nee. Nee, nu hij hoort hoe Hanna haar ziel heeft uitgegoten voor de Heere. Nu breekt bij Eli het geloof door. En hij mag namens zijn God een boodschap van vrede geven. En Hanna beantwoordt dat door te vragen om gebed, ook van Eli. Dat betekent die uitdruk, laat mij genade in uw ogen vinden. En dan lezen we dat gouden zinnetje in vers 19. En de Heere gedacht aan haar. De Heere gedenkt. Daar had Hanna om gebeden. Ze had gesmeekt of de Heere aan haar wilde denken, haar niet wilde vergeten, ook al was het voor haar onmogelijk. En de Heere gedacht aan haar. En het geschiedde na verloop van dagen dat Hanna bevrucht werd en baarde een zoon. Zij die onvruchtbaar was, wordt door de Heere vruchtbaar gemaakt. En ze noemde zijn naam Samuel. Want, zei ze, ik heb hem van de Heere gebeden. gemeente, wat zal dat bij Hanna een vreugde hebben gegeven. Dat de Heere naar haar heeft omgezien. Zeker toen ze de vervulling van haar gebed in haar armen had. Een zoon. Geen dochter. Een mannelijk zaad. Om hem aan de Heere terug te geven. Straks wordt Samuel in dienst genomen door de Heere. Hij mag het middel in Gods hand zijn om Gods volk te richten, dat zondige volk. Om straks ook David te zalven, opdat uit zijn huis Christus de gezalfde geboren zal worden. Hij zal komen om armen en ellendigen te redden en hen die geen helper hebben te zeggen, zie hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Want als Hanna bidt om een mannelijk zaad, dan is dat een uitdrukking die niet alleen betekent een zoon. Nee, die uitdrukking gaat dieper. Ze bidt om een verlosser uit de benauwdheid. En die ontvangt ze. Ze heeft hem van de Heere gebeden. En hij heeft hem gezonden, Samuel. Hij zal Gods koningschap mogen bevestigen in Israël. Als een heenwijzing naar koning Jezus. Die zal verlossen en die eeuwig zal regeren. De Heere gedenkt. Dat is de verhoring van voor hen die hun ziel uitgieten voor de Heere. God zal aan u, aan jou gedenken. In Christus, als je net als Hanna dat mag doen. Ja, en dan is het niet vreemd dat Hanna in hoofdstuk 2 haar lofzang gaat zingen. Want de Heere gedenkt, Samuel, ik heb hem van de Heere gebeden. God zij altijd op het hoogst geprezen. Lof zij Gods goede tierenheid die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ons zijt. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Genadige en goede tieren, Heere in de hemel. Uw naam danken we voor uw woord deze morgen. Dat u de getrouwe bent, dwars door de onmogelijkheden heen. Dat u uw weg gaat op het gebed. En een zoon gaf, een jongen. Die al heel jong u mocht dienen en lief hebben en aan u werd teruggegeven. Heere, geef zo ook veel kinderen en jongeren in de gemeente. Die zijn als een Samuel. Heere, bewaar ons als gemeente ook voor de toestand waarin de godsdienst van Israël verkeerde. In afgoderij, in grote zonde, met dienaren die niet met u leefden. Ja, geeft u veel Hanna's in de gemeente. Die stil voor u hun ziel uitgieten. En indringend bidden voor zichzelf en voor de gemeente, maar die ook de ervaring mogen hebben dat u hoort, die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzegt. Heere, weest u met ons, geeft u een gezegende zondag, bewaar ons onderweg naar huis, wees met ons als we thuis zijn, in het bijzonder als we daar alleen zijn en dan het moeilijk vinden. Geef dan ook uw nabijheid. Laten we ook vanmiddag getrouw ons rond uw woord scharen. Helpt u dan als we vanuit ons troostboek uit Heidelberg het 7e gebod van uw liefdewet overdenken. Geef dan ook uw Heilige Geest. Vergeeft u alles wat niet was, ook in deze dienst, naar uw heilige wil. En hoor ons, alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen Psalm 56, het 5e vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En wat er volgt, Psalm 56, vers 5 tot besluit. Thuis in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Thank you. verder.